Een goedemorgen van het FD. Ik ben Anna de Haas en het is donderdag 28 maart. Verhuurders zetten toch massaal hun woningen te koop. En dat is niet voor iedereen goed nieuws.
Dus mensen die te weinig geld hebben om een koopwoning te komen, maar niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, voor hen wordt het juist moeilijker nu om een huis te vinden.
Khalid Kassem wordt door de deken vrijgesproken van omkoping van een ambtenaar. Maar hij krijgt wel een waarschuwing.
Want je kan natuurlijk altijd nog iets nieuws opduiken. Maar voor zover zij haar huiswerk heeft gedaan, heeft ze dat dus niet kunnen vaststellen. En daarmee is het dus niet gebeurd.
En na een flinke campagne mag zoutwinningsbedrijf Nobian het mineraal toch uit de grond gaan halen.
Wat dat betreft is Haaksbergen en Nobian wel een beetje aanzet voor mijnbouw nieuwe stijl in Nederland.
Dit is de dagkoers van het FD. Vastgoedbeleggers hebben vorig jaar op grote schaal hun huurhuizen verkocht. Vooral particulieren zetten hun panden te koop. Die conclusie trekken drie woningmarktonderzoekers in Economenblad ESB. Woningmarktredacteur Bas Knoop weet waarom dat gebeurt.
Het heeft vooral ook te maken met maatregelen die de overheid heeft genomen op het gebied van de verhuurmarkt. Zo is de overdrachtsbelasting voor beleggers stapsgewijs omhoog gegaan van 2% naar 10,4% nu. Geldt er in bepaalde wijken van de grote steden ook een opkoopverbod voor beleggers. En hangt nog steeds een huurregulering boven de markt, waardoor een deel van de woningen die nu nog in de vrije sector vallen straks ook gereguleerd gaan worden, waardoor daar minder hoge huren voor kunnen worden gevraagd en dus het rendement van beleggers daardoor onder druk komt te staan.
Onderzoekers zien nu dus dat er meer wordt verkocht dan eerst. Hugo de Jonge zei in januari geloof ik nog dat het allemaal wel meeviel. Waar zit dat verschil dan in? Kijkt hij naar andere cijfers? Of?
Nou ja, hij zei dat het inderdaad op dit moment nog geen sprake is van een verkoopgolf. Hij baseerde zich daarbij op cijfers van het kadaster over vorig jaar en over 2022. En daaruit bleek dat het aantal verkopen van woningen door beleggers, zowel particuliere als institutionele beleggers of bedrijfsmatige beleggers, dat niet erg was toegenomen. Het lag in 2023 zelfs wat lager dan in 2022. Dus daarop concludeerde hij, er is nog geen verkoopgolf. De onderzoekers die het artikel in ESB hebben geschreven, die zijn wat dieper in de data van het kadaster gedoken. En hebben vooral gekeken naar de transacties tussen beleggers en eigenaar-bewoners. Dus zeg maar de mensen die zelf in zo'n woning gaan wonen. Want zij zeggen van, het gaat er eigenlijk om dat je onderaan de streep een beeld krijgt van hoeveel woningen worden nu onttrokken aan de koopwoningvoorraad en hoeveel woningen worden er weer toegevoegd. En daaruit komt dus wel een beeld naar voren dat er met name door particuliere beleggers, dus niet de grote institutionele partijen, dat er wel degelijk sprake is van een substantieel hoger aantal verkopen in 2023. En dat is eigenlijk al aan de gang sinds 2021. Beleggers hebben in 2023 dus 11.700 woningen meer verkocht aan eigenaar-bewoners dan dat ze van hen hebben opgekocht. En dat is ongeveer 1% van de totale voorraad huurwoningen in de particuliere sector. Dus dat geldt, dat is best een aanzienlijk aantal.
En dat zijn dus woningen die uit de huurmarkt weggaan en naar de koopmarkt toe gaan.
Ja.
Wat voor gevolgen heeft dat voor de woningmarkt?
Nou, Hugo de Jonge heeft eerder gezegd van een beperkte verkoop van die huurwoningen aan mensen die een woning weer kopen, dat hij dat niet zo heel erg vindt. Het kan namelijk ook koopstarters helpen. Tegelijkertijd betekent dat het aanbod van huurwoningen dreigt af te nemen. Dus mensen die te weinig geld hebben om een koopwoning te komen, maar niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, voor hen wordt het juist moeilijker nu om een huis te vinden.
Dan Khalid Kassem. De advocaat en televisiepresentator heeft zich niet schuldig gemaakt aan omkoping van een ambtenaar. Tot die conclusie komt de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Onderzoeksjournalist Joris Polman vertelt je straks meer over haar conclusies. Eerst nog even waarom dat onderzoek er ooit kwam.
In januari kwam het AD, de collega's van het AD, met een publicatie. En de aanleiding was een geluidsopname van Peter R. de Vries, die aan hen was toegespeeld door anonieme bronnen. En op die opnames hoor je onder andere Khalid Kassem praten over een vermoedelijke poging tot omkoping van een ambtenaar in opdracht van een cliënt. En het doel daarvan zou zijn geweest om die cliënt eerder uit de gevangenis te krijgen. En de deken, die de toezichthouder is op de advocatuur, die heeft ook natuurlijk kennis genomen van die publicatie. En die is een onderzoek gestart, omdat Kassem kennen wij natuurlijk vooral van de televisie. Maar die als in een vorig leven was die advocaat.
Wat is daar nu uitgekomen? We zijn 3 maanden verder, dat onderzoek is afgerond.
Ja, Kassem komt eigenlijk weg met een waarschuwing. Belangrijk is vooral om de zwaarste verdenking, die van die omkoping, daarvan zegt de deken, op basis van alles wat zij heeft gedaan aan onderzoek en aan al het materiaal dat zij heeft gezien en gehoord, ziet zij dus geen bewijs voor die omkoping. En zij zegt dus ook dat is niet gebeurd wat haar betreft. Ze maakt een klein voorbehoud, hè, want je kan natuurlijk altijd nog iets nieuws opduiken. Maar voor zover zij haar huiswerk heeft gedaan, heeft ze dat dus niet kunnen vaststellen. En daarmee is het dus niet gebeurd.
En er was ook nog een verdenking van informatielekken, geloof ik, naar de criminele organisatie van Tachi.
Ja, maar dat is een oudere verdenking. Dat speelde in 2020. Daar is door de vorige deken in die periode ook een onderzoek naar gedaan. En toen is Kassem ook bij de deken verschenen van hoe zit dit? Heb jij destijds op verzoek van een bendeleden van Tachi informatie uit een bepaald strafrechtelijk onderzoek gelekt? Toen leverde dat een technische vrijspraak op, zoals de deken dat noemde. Door die opnames van het AD kwam dat wel in een ander daglicht te staan. Daar waar Kassem eerder tegen de deken zei, ik heb geen contact gehad met mensen van Tachi, laat staan met Tachi zelf, kwam hij daar in opnames toch op terug. De nieuwe deken heeft daar weer naar gekeken en die zegt eigenlijk, ja, hij had dat beter wel toen kunnen zeggen, maar uit de volgorde en de chronologie komt zij opnieuw tot de conclusie dat dat op zichzelf dus niet verwijtbaar is geweest, dat hij daar niet direct open kaart over heeft gespeeld. Dus ook daar komt hij weg met een schrik vrij eigenlijk.
Ja, want komt Kassem hier nu helemaal zonder kleerscheuren uit? Kan je dat zo stellen?
Niet helemaal. Er is een klein bagatel overgebleven. Hij heeft toch een waarschuwing gekregen. Een normoverdragend gesprek gehad, zoals het zo mooi heet, met de deken. En dat ging erover dat hij verkeerde informatie heeft verstrekt aan een cliënt. Dat blijkt ook uit die opname. Dat had niet gemogen, dat erkent hij ook. Er is een gesprek geweest, dan krijg je een waarschuwing. Is dat nog wat waard? Hij is geen advocaat meer. Ik weet het niet. Het is in ieder geval een feit. Wat natuurlijk nog wel loopt, is een onderzoek van de Rijksrecherche. Die doen ook nog onderzoek naar die omkoping. Dat zou echt wel dat is natuurlijk een forse verdenking. Daarvan weten we niet wat de uitkomst is, dus afwachten. De deken zegt daar wel over dat zij verwacht dat ook de Rijksrecherche niet zal kunnen vaststellen dat die omkoping heeft plaatsgevonden. Zij zegt daarover letterlijk, op basis van die informatie die ik heb gezien, zal de Rijksrecherche naar verwachting dezelfde conclusie trekken als de deken.
Ja, en de deken raakte zelf tijdens het hele onderzoek ook nog in opspraak. Jij hebt haar samen met collega Bart Mos gesproken. Heeft ze daar nog iets over gezegd?
Ja, dat zat daar hoog. Wat hier natuurlijk ook boven hing op enig moment was, er kwam een tweede publicatie. Die publicatie is in eerste instantie verboden door de voorzieningenrechter. Dat was nadat Royce de Vries een kort geding aanspande. En de deken is tussen beiden gekomen en die is ook partij geworden in die procedure. En die heeft ook gepleit voor een publicatieverbod. En dat is natuurlijk nogal wat. Hè. We hebben in Nederland gelukkig een goed geregelde persvrijheid. En een verbod is erg ongebruikelijk. Nou, daar is heel veel kritiek op gekomen. Hè. Ze werd beschuldigd, de deken, van persbreidel, knevelarij, een kratentrap in de buik van de journalistiek, et cetera, et cetera. Ja, zij vindt dat overdreven. Zij vindt echt dat zij in haar recht stond. En dat heeft ermee te maken, zegt zij, dat de informatie die zijn gestolen, dat erkent iedereen ook wel, dat erkent zelfs het AD. En zij vindt dat je dan daar niet zomaar over mag publiceren. Vooral omdat het informatie is, en nu wordt het wat ingewikkelder, die valt onder het verschoningsrecht. Dat regelt dat zij in het diepste vertrouwen met hun cliënten over een zaak kunnen spreken. En als je daar aan gaat tornen, dan torn je dus ook aan de rechtsstraat. Dat is volgens haar het grotere belang geweest. Het ging haar niet om Kassem, het ging haar niet om Royce de Vries. Het ging haar om dat grotere belang. En daarom heeft zij zich gevoegd in dat kort geding. En daarom is zij het er niet mee eens dat het gerechtshof in tweede instantie heeft gezegd, nou, het belang van publicatie weegt toch zwaarder dan die geheimhoudingsplicht. Ze gaat dan ook, overweegt althans, om die uitspraak nog eens voor te leggen aan de cassatierechter.
Z- Zoutwinningsbedrijf Nobian mag toch naar het mineraal gaan boren in de Nederlandse grond. Daarvoor moest het bedrijf eerst behoorlijk wat omwonenden en lokale politici overwinnen. Industrieredacteur Albert Wagenaar volgt dat proces al sinds het begin.
De discussie begon ermee. Nobian, dat is een basischemiebedrijf en een zoutwinningsbedrijf. Dat allerlei producten maakt op basis van zout. Die wilde nieuwe zoutputten boren in Twente. Want het zout wat ze nu nog gebruiken uit de Twentse ondergrond begint op te raken. Dus zij zijn de afgelopen jaren op zoek gegaan naar nieuwe plekken. En het meest geschikt bleek de regio of naar de streek rondom de plaats Haaksbergen, ook in Twente. En daar wilden ze gaan boren. En in het verleden was het altijd zo dat het redelijk eenvoudig gebeurde. Weinig protest of wat dan ook maar. Maar dat is veranderd. Er kwam wel protest van omwonenden. En dat protest vond ook navolging in de gemeenteraad.
En want waar zaten die bezwaren van de bewoners of omwonenden daar precies in?
Nou, dat zat hem voornamelijk in dat er allerlei dingen in de ondergrond gebeuren. Sinds Groningen is dat natuurlijk allemaal een beetje precair geworden. Bodemverzakkingen vrezen ze dan voor. En dat is ook wat er in Twente het geval was. Dat ze echt vreesden dat de grond zou verzakken. En dat hun woongenot achteruit zou gaan. Omdat er toch allerlei van de grote boorconstructies rondom hun huizen zouden staan. Dus het waren die twee dingen die omwonenden aandroegen om in protest te gaan tegen die zoutwinning.
En nu heeft Nobian dus toch een vergunning gekregen. Zijn zij hiermee de grote winnaar?
Ja, dat is wat lastig te zeggen. Nobian heeft echt wel een paar concessies moeten doen, veren moeten laten. Oorspronkelijk waren ze van plan om op 12 verschillende plekken een zoutput te graven. Dat zijn er uiteindelijk 8 geworden. Daarnaast hebben ze een garantiefonds opgezet voor het geval dat er schade zou ontstaan door bodemverzakking. De onderneming sprak ook af om kort nadat ze begonnen met boren met een soort van afsluitingsplan te komen. Waardoor, als ze klaar zijn met boren, die zoutputten weer veilig kunnen worden afgedekt.
En wat betekent dit voor de mijnbouw in Nederland?
Dat is wel interessant. Deze casus is een beetje exemplarisch geworden voor de bredere mijnbouw in Nederland. De mijnbouw is in principe op zijn kop gezet door alles wat er gebeurd is in Groningen de afgelopen decennia. De aardbevingen daar. Zoals je ook hier ziet, zijn omwonenden huiverig voor dingen die er in de ondergrond gebeuren. En dat besef is ook wel echt doorgedrongen in bijvoorbeeld Den Haag. Wat dat betreft is Haaksbergen en Nobian wel een beetje aanzet voor mijnbouw nieuwe stijl in Nederland.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Abonneer je op Dagkoers om die aflevering automatisch binnen te krijgen. En wil je tussendoor het laatste financieel-economische nieuws volgen? Ga dan naar de FD-app. Voor nu, nog een hele fijne dag en graag tot morgen. En nog onze speciale dank aan Anouk Turkenburg.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.